Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, het 12e vers. We stellen ons nu eerst onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop willen we zingen uit Psalm 119, het 3e vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paant en leidsman strekken. Ik hield aan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek van de Handelingen, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemen nu Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 3. Het woord van God wat we deze morgen, op deze eerste Pinksterdag, onder beding van genade in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat u zojuist is voorgelezen, namelijk Handelingen 2 en daarvan de eerste drie versen en het eerste gedeelte van het vierde vers. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4a. We lezen daar het woord van God en onze tekst. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hem werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Tot zover. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Kom, o Geest, en daal neder onder ons. Doorwaai deze hof van uw kerk en vervul ons en onderricht ons, nadat gij weet dat we nodig hebben. Heere, we naderen zo tot u op deze Pinksterdag, belijdend dat wij vlees zijn, dat wij mensen zijn van u gescheiden, nooit meer tot u terug te keren. O God, wilt u, nu wij mensen zijn, Adams kinderen, midden in ons verloren bestaan, tot ons komen. En geven dat uw woord in vervulling mag gaan, waar u het zegt, dat uw geest uitgestort werd op alle vlees. Heere, dat is een onmogelijkheid als we zien op onszelf, maar u hebt in uw wonderlijke goedheid dat onmogelijke gedaan, eeuwen geleden. Zoudt u ook opnieuw vanmorgen de werking van uw geest en de vruchten van uw geest aan ons willen schenken. We belijden het voor u dat wij op deze Pinksterdag niets kunnen aanbieden of aandragen. Wij moeten het voor u belijden dat wij midden in de dood liggen. Dat wij ook deze afgelopen week niet geweest zijn wie we behoorden te zijn. Dat alles tegen ons getuigt. Heere, laat dat een oprechte en diepe belijdenis van ons hart mogen zijn. Maar zoudt u dan vanmorgen door ons midden willen gaan met de krachtige werkingen van uw geest, opdat dode zondaren de stem van uw woord mogen horen en mogen leven. Opdat mensen worden opgezocht die ver van u leefden, in hun ongerechtigheid of eigen gerechtigheid. Heere, wilt u mensen die onbekeerd zijn vanmorgen te sterk worden. En geven dat ze stilgezet worden op hun levensweg en niet meer verder kunnen. Maar u te voet leren vallen en leren smeken om genade. We bidden u, wilt u zijn met mensen. En ze zijn er ook onder ons, dat weet u, die zo van verre staan. Zo ver van u zich verwijderd voelen, omdat ze iets verstaan en beseffen van de hemelhoge schuld die er ligt tussen u en tussen hun. Schuld die eigen schuld is. Heere, wilt u vanmorgen door de werkingen van uw dierbare geest doorbreken. En geven dat ze mogen zien dat het nog veel erger is dan ze dachten. Maar dat er nu voor de ergste zondaar, voor de mensen die het diepst gezonken liggen, bij u een overvloeiende, een alvervullende fontein van genade is. Breek door de nevels heen, Heer. En wilt u nevels opdoen, klaren op dat ze zien dat gij een God zijt die zich haast om aan hongerenden en dorstenden, aan ellendigen en ootdruftigen hulp en genade te bieden. Heere, laat dat haastende, wat ook in het Pinksterevangelie zo op de voorgrond staat, dat u haastig kwam om het huis te vervullen. Laat dat haastende van uw liefdewerk ook vanmorgen mogen blijken. En wil u haasten, Heere, om armen en ellendigen die eerlijk voor u het beleiden moeten nergens recht meer op te kunnen laten gelden. Wil u zich haasten om ze op te zoeken. Laat hen niet over aan zichzelf. Wil uw kerk vertroosten. Juist de Pinksterdag is het feest van de vertroosting van uw arme Sion. Heere, zou u dat op deze dag nog willen vervullen. En willen geven dat bij alle bestrijding en benauwenis die er ook in het leven van uw kinderen na alle geschonken goed zijn kan. Zou u willen geven dat hun lege harten vervuld worden. En dat het dorre weer opnieuw verlevendigd mag worden. En dat het uit mag botten en uit mag spruiten. Vruchten mag dragen. Wil uw kinderen die afdwalen en ver weg zitten in het donker opzoeken, Heere, en als het verloren schaap losmaken uit de doornen en de distelen en het terugbrengen naar de kudden en in uw gemeenschap. Wilt u bewarende genade schenken voor de dool- en dwaalwegen en geven dat wij vanmorgen onderricht mogen worden en bewaard mogen worden voor die paden die boos en verkeerd zijn. We bidden van u, oefen uw kerk in de ware godzaligheid. Leer ze niet rusten op enkele gemoedelijkheden of gevoeligheden. Maar doe ze zinken op het werk van hem, die ene naam, Christus Jezus. Opdat ze in hem gefundeerd mogen worden en geworteld en gegrond in zijn liefde. Wilt u, Heere, uw kerk oefenen meer en meer in de schatten en gaven van u. En laat daartoe ook deze Pinksterdag gebruikt en gezegend mogen worden. Open onze mond, opdat we spreken mogen. Heere, wij zijn mens. Ook uw dienstknecht, een mens, die niet spreken kan, als u zelf niet in uw gunst op ons neerziet. Roer onze lippen aan, opdat we spreken mogen, zoals u zelf eenmaal gesloten monden opende, die op de Pinksterdag de grote werken Gods vertelde. Heere, dat het ook vanmorgen zo mag zijn. We bidden van u, denk aan de gehele gemeente. Wees met ons allen in verdriet en in moeite, in rouw en in vraag, maar ook in blijdschap en vreugde. Wees u nabij, Heere. We denken bijzonder vanmorgen aan hen die in moeite zijn, aan hen die rouw dragen. U weet hoe juist op de hoogtijdagen alles zo weer terug kan komen. En het verdriet soms opnieuw zo voelbaar en tastbaar aanwezig is. O Heere, ontferm u over hen die met wonden in hun leven moeten leven. En geef de balsem die bij u is. Denk aan onze zieken. We dragen onze broeder ouderling Bakker aan u op. Die ziek is en de laatste dagen weer wat meer moeite heeft. O Heere, geef hem kracht en genade. En wilt u geven dat hij door uw woord en geest onderwezen mag worden. We dragen ook onze bejaarde broeder Bakker aan u op, die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U kent de zorgen van hem, van zijn vrouw. Ook de zorgen die er deze week waren over een van hun kinderen. Heere, ontferm u over hun gezin. En bijzonder over onze broeder. Wilt u geven dat de onderzoeken die plaats moeten vinden nog bij mogen dragen tot wat herstel? Zou u zijn krachten nog willen vernieuwen? Maar Heere, wat ook uw weg mogen zijn, wil u hem niet begeven en wil u hem niet verlaten. En in de benauwdheid en moeite ook hem nabij zijn. We willen ook aan u opdragen de kleine Johannes Pasterkamp met zijn ouders en het gezin. Heere, wilt u deze week, nu hij opgenomen zal moeten worden in Groningen in het ziekenhuis en daar een ingreep zal moeten ondergaan, met hem gaan. En geven dat die ingreep gezegend mag worden en voorspoedig mag gaan. Wilt u ook het voor zijn ouders makkelijk maken deze week. Want uw gunst kan zelfs de moeilijkste weg gemakkelijk doen zijn. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat al deze moeite die ook in dit gezin geweest zijn en in dit ogenblik zijn, mogen uitdrijven tot u. En dat er eeuwige winst
uit voort mag vloeien. Wat zou dat groot zijn. We willen uw naam dankzeggen dat u de familie de Jong nieuw verblijd hebt door hen een welgeschapen kindje, een zoon toe te vertrouwen. U hebt alles welgemaakt. De zorgen die er waren bij de ouders zo beschaamd, Heer. Wat zullen we u dan vergelden ook voor deze weldaden? O, geef dat waar wij niets te vergelden hebben, de dank in de harten van ouders en kinderen mag zijn. En wilt u dit jonge leven voor uw rekening nemen? Heere, zou het een kind mogen zijn, wat u leert kennen en u leert vrezen. En wat ook bij het ouder worden leert zien op dat ene wat nodig is. We willen ook uw naam dankend erkennen dat de familie ten Navel deze afgelopen week 12,5 jaar... door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden was en dat ze dat met de kinderen en in de familiekring mochten gedenken. U hebt deze jaren hen samen gespaard. Heere, laat ook in hun hart de dank mogen leven. En wilt u zelf ons de ware dank leren. Wil ook voor de toekomst voor hen toch al groter wordend gezin sparen. En samen met hen, met hun kinderen in uw gunst op hen neerzien. Zo leggen we alle dingen voor u neer, Heere. Redenen tot dankzegging, u weet het, ze zijn er. Redenen tot smeekgebed. Laat het ons allen, wie we ook zijn en wat de omstandigheden van ons leven ook mogen zijn, tot u uit mogen drijven. En wilt u vanmorgen, juist nu we ons op deze Pinksterdag geschaard hebben onder uw woord, wil ons leiden en onderwijzen, vervullen met de werkingen van uw dierbare geest. En geef, Heere, dat we verstaan mogen dat uw geest door uw woord ons wil tonen wie we zijn, diep ongelukkig, met geen pen te beschrijven, maar dat diezelfde geest tot in de diepten Gods de diepste schatten toont die er liggen in het hart van de middelaar. Ja, in het vaderhart van God, om gunst en genade, eeuwige liefde te tonen aan verloren en vloekwaardige mensen. Heere, toon daar iets van deze morgen. Verheerlijk uw eigen werk en zie op ons allen neer in uw gunst. Verdiend is het niet, maar wilt gij dat doen? Uit vrije genade, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren. En ondertussen zingen we uit Psalm 68, het 4e en het 5e vers. Psalm 68, de versen 4 en 5. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen, toen gij langs Parans woeste grond hun voortocht, schokte de aarde in het rond. De hoge hemelen dropen. Het 5e vers, uw hoop. Uw kudde woonde daar uit vrije goedheid, waart gij haar een vriendelijk beschermer. Psalm 68, de versen 4 en 5. Psalm 145, het derde vers, willen we zingen aan het einde van de prediking na het amen. 145, derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. Psalm 145, het derde vers, aan het einde van de prediking. We hebben het zo even gezongen, gemeente, aan het begin van de dienst. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Maar was dat ook zo? Van zorg ontslagen op deze dag die God gemaakt heeft met ons hart. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Of ik weet het, velen zullen zeggen, ja, maar daar is het vanmorgen wel heel ver vandaan. Er kunnen zoveel zorgen zijn. Zorgen die je niet van je af kunt zetten. Er kan verdriet zijn en rouw, wat juist op deze dag misschien zo naar boven komt en zo smartelijk ervaren wordt. Er kunnen vragen zijn in uw eigen leven met betrekking tot de kinderen, zorgen die je niet graag onder woorden zou brengen, heel diep verscholen in de schuilhoeken van uw hart. En dan zegt iemand anders, ja, zorgen heb ik niet zo bijzonder, maar die hele diepe zorg dan, de zonde die woont in je hart, de zonde die vanmorgen meeging naar de kerk, de zonde die hier in me woont terwijl ik in de bank zit. En de strijd van binnen. Die van binnen fluistert, zou er ooit wel iets waar geweest zijn in je leven. Dan zingen, laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Hoe kan dat? Gemeente, als we zien op onszelf en als we zien op de zorgen van ons leven, en dan zouden er nog tientallen meer te noemen zijn, dan zouden we het inderdaad vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen, inderdaad, dan is er geen reden. Dat we vanmorgen zouden spreken, zouden luisteren, zouden zingen van de grote werken Gods. Dan zouden de zorgen, dan zouden de zonden, dan zou de strijd zo'n overhand hebben, dat we misschien maar beter het zwijgen ertoe zouden kunnen doen. Maar weet u wat de enige weg is? Om verheugd van zorg ontslagen hem te leren roemen die ons blijdschap geeft. Wel, wanneer de geest die op Pinksteren is uitgestort, onze harten gaat bewerken, onze harten leeg gaat maken, zodat we ontslagen worden van de dingen die ons benauwen. En onze harten ook gaat vervullen. Want de geest die met Pinksteren is uitgestort van de hoge, is een geest die harten zo vol met zonden en ellende, harten zo vol met zorgen en verdriet leeg maakt om ze te vervullen. Want hij is de geest in wie alle volheid woont en die vanuit zijn volheid lege harten vervult met het goede van Gods huis en verzadigt met het goede van zijn woning. En vandaar dat we vanmorgen ook samen wat na willen denken met de hulp van de Heere over Pinksteren als het feest van de vervulling. En dat is het thema voor de prediking van vanmorgen. Pinksteren, het feest der vervulling. En we letten heel eenvoudig vanuit de woorden van de tekst op drie dingen die vervuld werden. In de eerste plaats op de dag die vervuld werd. In de tweede plaats op het huis dat vervuld werd. En in de derde plaats op de harten die vervuld werden. Pinksteren, het feest der vervulling. De dag die vervuld werd, het huis dat vervuld werd en de harten die vervuld werden. Het is heel opvallend, gemeente, dat in het Pinkster-evangelie, zoals dat u voorgelezen is, dat woord vervulling een geweldige belangrijke plaats inneemt. Het komt herhaaldelijk voor. En vooral in dat eerste gedeelte, de tekst van vanmorgen, begint al zo. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. De dag van het Pinksterfeest vervuld. Wat betekent dat? Zo oppervlakkig gezien en eenvoudig gezien zouden we zeggen, daarmee wil de schrijver van dit boek Handelingen, Lucas, zeggen dat de dag van het Pinksterfeest was aangebroken. En inderdaad, dat bedoelt hij. De dag van het Pinksterfeest is aangebroken. Maar we zouden wel erg oppervlakkig zijn als we met die verklaring genoegen zouden nemen. Want het is niet zomaar dat Lucas spreekt over de dag van het Pinksterfeest die vervuld is. Die plechtige en diepe wijze om dat te zeggen heeft zeker ook betekenis. Deze betekenis. Dat deze Pinksterdag, de dag waarop de Heilige Geest werd uitgestort, een dag is waarin alle voorgaande Pinksterdagen tot hun vervulling komen, tot hun volle inhoud komen, tot hun volle betekenis komen. Want u weet het, dat het Pinksterfeest ook voor de uitstorting van de Heilige Geest onder het Joodse volk is gevierd in opdracht van de Heere zelf. Het werd vaak het wekenfeest genoemd, omdat het 7 weken na Pasen werd gehouden. En het was in oorsprong een oogstfeest, waarop de Heere de dank gebracht werd voor de voltooide oogst. En als blijken van dank werden de broden de Heere aangeboden en geofferd. Wekenfeest, Pinksterfeest, een oogstfeest. En in latere tijd is het steeds meer gebruik geworden dat datzelfde Pinksterfeest ook een gedenkdag was. De gedenkdag van de wetgeving op de Sinaï. Toen God vanuit de vlammenvuur sprak tot zijn volk Israël en zijn wet afkondigde waaraan Israël zich had te houden. Maar toch, ook al zijn dat belangrijke zaken, dat gedenken van de oogst en dat offeren aan de Heere van de gave van de oogst, en ook die wetgeving op de Sinaï, dat God sprak vanuit de wolk, vanuit het vuur. Toch is dat het echte, het volle Pinksterfeest nog niet. Iemand, en dan nog wel een Jood, heeft het gezegd dat het wekenfeest, het Pinksterfeest, nog niet tot zijn volle vervulling gekomen is. En dat is waar. Het Joodse wekenfeest is niet af. Is niet vol. Deze dag, als op dit gewone wekenfeest, waarop de broden in de tempel gebracht worden en plechtig de wet van de 10 geboden voorgelezen wordt en herdacht wordt, deze dag wordt dat Pinksterfeest vol. Krijgt het zijn eigenlijke betekenis. Want nu gaat God doen wat hij even geleden beloofd heeft. Zijn geest wordt uitgestort en uitgezonden op alle vlees. En de getuigen van God, de apostelen, beginnen te spreken van zijn grote werken in alle talen. Nu is de Pinksterdag vervuld. Krijgt hij zijn eigenlijke betekenis. Nu is het af. Vol. Want de geest wordt uitgestort. Er zit nog een gedachte in. Niet alleen wordt het Pinksterfeest nu pas vol, nu de Heilige Geest gekomen is. Maar het is ook zo, op deze dag wordt vervuld alles wat God beloofd heeft. U weet het, God heeft ontzaglijk veel beloofd. Het hele Oude Testament is het boek van de belofte, waarin vele en vele beloften neergeschreven staan. En God spreekt in die belofte van de komst van Christus. Dat heeft hij beloofd. Dat er één zou komen die de zonden en de duivel zou overwinnen. En Christus is gekomen. Hij heeft zijn lijdensweg gegaan, de smartelijke weg, door de diepte van de dood en van de hel heen. Golgotha, de plaats van de nacht, van de verlatenheid en van de vloek. Maar hij is opgestaan. Hij is ten hemel gevaren. Het was alles beloofd, alles geprofeteerd. En in al die momenten, in al die heilsfeiten, heeft God telkens opnieuw bevestigd. Dit is mijn belofte. Ik houd getrouw mijn woord. Ik vervul wat ik beloofd heb. En dan is Pinksteren het laatste. Als het Pinksterfeest wordt, de dag van het Pinksterfeest vervuld wordt, dan worden alle beloften over het heilswerk van God afgerond, vervuld. Dan is alles volkomen volbracht. Op de dag van het Pinksterfeest, gemeente, dan is Gods heilswerk volledig. Dan hoeft er niets meer te gebeuren. Er komt geen heilsfeit meer. Het enige wat nog komt, is de wederkomst. Maar alle dingen zijn bij Pinksteren gereed. Bij Pinksteren hoeft God geen nieuw wonder meer te verrichten. Want bij Pinksteren is het vervuld. Alles is af. En vandaar ook dat de oud-testamentische profeten zeiden, leest u het maar, het wordt aangehaald door Petrus in zijn Pinksterrede: in het laatste der dagen zal ik mijn geest uitstorten. Als de geest wordt uitgestort, dan is het het laatste der dagen. Als de geest wordt uitgestort, dan is Gods heilswerk door Christus tot zijn volkomenheid vol geworden. En dat is een diepe gedachte. Dat juist als het Pinksteren geworden is, er niets meer hoeft te gebeuren. Dat wij leven tussen Pinksteren en wederkomst. En dat wij de wederkomst iedere dag kunnen verwachten. Want het is Pinksteren geweest. Het heilswerk van God is af. De dag is vervuld. Beseffen we dat op deze morgen? De diepe ernst daarvan. Dat wij leven tussen Pinksteren en wederkomst. Het vervulde heil ligt achter ons. De dag der wederkomst voor ons. Sta je er wel eens bij stil, jongen of meisje in de kerk? Sta je er wel eens bij stil? Dat God niets meer hoeft te doen. Dat de wederkomst zo kan komen. Is het je nog nooit een wonder geworden? Dat de tijd na Pinksteren nog voort blijft duren? Dat God nog geen einde maakt met deze wereld, nog geen einde maakt met je leven? Dat je nog leven mag in dit heden der genade? Leven mag in een tijd waarin je nog geroepen wordt, nog gewaarschuwd, nog gepredikt. Want de dag is vervuld. Het werk van God is af. Omdat we niet doorleven en deze tijd en ons leven verkwanselen. En met allerlei waardeloze dingen van deze wereld zoeken op te vullen. Zoals vandaag zoveel gebeurt. En zoals juist ook de Pinksterdagen bij uitstek gebruikt worden. Juist ook door veel mensen vandaag. Om maar te doen waar zij zin in hebben. Want we leven in een geweldige tijd. Een tijd die onder de diepe ernst van de eeuwigheid staat. Een tijd die ieder ogenblik roept, ook de afgelopen week weer. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Zoeken we. Nu Gods werk voltooid is. Nu de wederkomst nabij is. Nu de tijd zo kort is, zoeken we de bekering. Zoeken we het leven te vinden. Zoeken we de Heere. O haast u en spoed u om uw levens wil, want de tijd is kort. De dag is vervuld. Het werk is voltooid. Dat is overigens niet het enige, gemeente, wat ons in de prediking van dit Pinkster-evangelie wordt voorgehouden. Niet alleen wordt gesproken over een vervulde dag, maar ook over een vervuld huis. We lezen het. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. Daar heb u het vervulde huis. Het huis staat er waar zij zaten. Wie zijn die zij? Ach, dat weet u wel. Dat zijn de discipelen die na de hemelvaartsdag met enkele getrouwen, de meesten denken aan een groep van zo'n 70 mensen, sommigen van 120, maar in elk geval de groep van discipelen met daaromheen de getrouwen, die zijn na de hemelvaartsdag in een zaal in Jeruzalem bijeengebleven, wakende en biddende en verwachtende de komst van de Heilige Geest, die door de Heer Jezus Christus beloofd was. Dat huis, daar zijn ze die dagen bijeen geweest. En in dat huis zitten ze ook op de Pinksterdag. De meeste uitleggers zeggen dat dat huis een deel geweest is van de tempel, een zaal van de tempel. Anderen zeggen het is een huis geweest vlakbij de tempel. Doet er niet zoveel toe. In elk geval is het huis geweest waar de discipelen bijeen waren en waar ook vlakbij de tempel geweest moet zijn. Want op het moment dat die tekenen op de Pinksterdag gaan gebeuren, is er meteen een hele schare op de been. En dat is alleen maar mogelijk als dat huis of in of vlakbij de tempel was. En op die dag, terwijl misschien langs de straten de mensen voortgaan naar de tempel die daar vlakbij dat huis is of bij dat huis, terwijl de mensen samenstromen om de woorden van de wet te horen en de broden aan God te offeren en andere offers aan de Heere te brengen, gebeurt daar plotseling dan dat wonderlijke teken. Ze horen een geluid. Een geluid als van een geweldige gedreven wind. Het is alleen maar een geluid. De bomen, ze blijven staan zonder zich te verroeren. En het stof wat op de straten ligt wordt niet opgezwiept door die plotseling kolkende wind. Nee, het is een geluid als van een wind. Niet echt een wind, maar het geluid ervan. En dat machtige, loeiende geluid, wat om de hoeken van de hoge tempel en om de hoeken van het huis loeit, dat geluid van die wind, dat raast gedreven naar binnen en vervult heel het huis waar ze zaten. En tegelijkertijd als op dat geluid mensen samenstromen uit alle richtingen, zien die mensen dat huis vol worden met dat geluid, en ook op de hoofden van de discipelen tongen als van vuur, geen echt vuur, want hun haren verbranden niet, en hun haren ruiken straks ook niet naar de schroeilucht van het vuur, nee, als van vuur. Het lijkt op vuur, het is het niet, het is iets wonderlijks. En zo staan de mensen bij het huis, wat vervuld wordt, en ze zien en ze horen de wonderlijkste dingen, en straks horen ze het spreken van de grote werken Gods in hun eigen talen, wordt het huis vol met de wonderen Gods, en horen ze Petrus die scherpe reden spreken, die reden waardoor 3000 mensen op de knieën komen en tot bekering komen. Het huis gonst ervan, het is er vol van. Kijk, en dat hebben die vele scharen gezien. die Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners van Mesopotamië, ze hebben er gestaan uit nieuwsgierigheid, onder de indruk. Ze hebben een vol huis gezien, een huis vervuld met het geluid van die wind, een huis vervuld met het spreken over de grote werken Gods. En wat doen ze? Ja, wat doen die Parthers en die Meders en die Elamieten? Oh, er zijn erbij. Die diep onder de indruk raken. Vroeger zouden we zeggen, die onder beslag komen van de waarheid. Gods geest die dat huis vervult, vervult niet alleen maar de harten van de discipelen. Maar legt beslag op de harten van al die mensen die daar omheen staan. En wat is dat een wonder, gemeente, als dat vandaag aan de dag ook nog eens mag gebeuren. Lijkt het soms wel veel minder te zijn. Dat de waarheid van God, de waarheid van het woord, indruk maakt, beslag legt op de harten. Dat doet het toch wel eens. Dat je gegrepen wordt door het woord. Dat je gewaarschuwd wordt, dat je onrustig wordt. Dat je in stilte... God gaat zeggen dat je zo arm bent en ellendig. Of doet het woord dat nooit? Leef je zomaar onder de prediking door? Is maar misschien een hele tijdelijke rimpeling in het watervlak van je ziel die zo gauw weer voorbij is. Kijk, zulke mensen waren er ook op de Pinksterdag. Die stonden te kijken bij een huis wat vervuld werd. Ze zagen de tekenen van de vlammen. Ze hoorden het teken van de vlammen. Ze hoorden het teken van de stormwind. Ze hoorden de grote werken God spreken in alle talen. Maar ondanks dat huis wat vervuld was, ondanks dat ze even geroerd werden en vroegen, wat wil toch dit zijn? Gaan ze al gauw aan spot. Ze krabbelen over die indrukken in hun ziel heen. En dat doen veel mensen vandaag ook. Ze krabbelen over het beslag wat de waarheid doet heen. En ze gaan zichzelf aan het handhaven. En wie zichzelf gaat handhaven, over zijn geweten heen gaat leven, over innerlijke beroering heen gaat leven, wel, die gaat meestal spotten. Want dat is zo flink, niet? Ze spotten met Pinksteren. Die mensen die zijn dronken. Ze zijn niet vervuld met de Heilige Geest, nee. Ze zijn vervuld met zoete wijn. Onversneden zoete wijn hebben ze vanmorgen al op. En nu staan ze daar. Het is haast te erg om te zeggen, te dazen. Zo wordt er spottend over gesproken. Maar één als de Geest van God werkt, komt de spot van Satan boven. En het werk van Gods geest wordt belachelijk gemaakt. En de spot zist, terwijl het huis vervuld is met de majesteit van de geest en de majesteit van God. Oh, wat moet je dan wel blind zijn? En wat moet je dan wel hard zijn? Om zo, terwijl je het ziet, terwijl je het hoort, onder het gepredikte woord door, toch een spotter te blijven. Gemeente, daar zit wat diep ontdekkends in voor ons. Als wij zomaar verder leven en zomaar doorleven, zomaar over indrukken heen leven, dan word je soms tot een spotter. O nee, denk niet dat dat alleen maar gebeurde op de Pinksterdag eeuwen geleden onder de Joden. Denk ook maar eens heel goed dat in uw hart wat zo arglistig is, de spot geen vreemde klank is en geen vreemde aanwezige is. Want ook, juist onder kerkmensen, kan soms zo oppervlakkig, soms bruut spottend, soms zogenaamd grappig, over de dingen van het woord van God gesproken wordt. Vergeet u één ding niet vanmorgen. dat het woord van God en het werk van de Heilige Geest te heilig is om te bespotten en om te bekladden. Jongelui, laat je nooit meeslepen als er gespot wordt met de heilige dingen. Doe niet mee als er grappen gedaan wordt over de heilige dingen van het woord van God. Want daar is het werk van de Heere en het woord van de Heere te heilig voor. Ja, zegt u, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ik acht het woord van God veel te heilig en te hoog dat ik er de spot mee zou drijven of zelfs een grap over zou maken. Wees niet te voorbarig met het zeggen dat bij u geen spot woont. Weet u wanneer u ook spot? Het hoeft niet met woorden te zijn. Je spot met God en goddelijke zaken. Ja, het is heel erg om te zeggen. Met je levenswandel. Als je in de kerk zit zondags. En als je op zondag en door de week zo heel makkelijk leeft. Eigen meester, niemands knecht. Zelf uitmaakt wat goed en wat verkeerd is. Meedoet met de geest van deze wereld en met de goden van de wereld. Niemand ziet meer een rimpeltje onderscheid tussen uw leven en tussen dat van iemand die nog nooit van God en zijn dienst gehoord heeft. Gemeente, dat is spotten met het heilige. Dat is spotten met uw gedoopte voorhoofd. Dat is spotten met een drieënige naam. Dat zeggen, ook al heb ik misschien nooit met woorden gezegd, maar wel met je leven. Zo zwaar hoeft het ook niet. Die mensen zien het altijd zo donker, die zijn vol zoete wijn. Ik zal zelf wel uitmaken wat goed is. Zondag nog een beetje naar de kerk om je leven gerust te stellen. En verder geen nieuws. Zo leven, gemeente, dat is spotten met God en met het werk van de geest. Daar bedroeft u de Heere mee. En daarom laat het maar als een pijl van Gods woord in uw hart dringen. En de onderzoekende vraag, laat hij met u mee mogen gaan, als u uw knieën buigt, Heere, hoe leef ik nu eigenlijk? Ik heb een vervuld huis gezien. Ik heb gehoord van uw werken, van uw grote daden. Ik heb gehoord van de uitstorting van de Heilige Geest. Ik heb de vlammen gezien, ik heb het geluid van de wind gehoord. Maar ik sta er als een spotter buiten. Als een zondaar buiten. O, als dat. Dat uw leven is, buig uw knie. En vraag. Of er ook voor u. Heil, vergeving, vervulling met die geest der genade en der gebeden is. Want God. Neemt het die spotters kwalijk. Juist spottend leven of spottend spreken over de heilige dingen is de Heere een gruwel. Maar niet alleen is dat vervulde huis na aanvankelijke indrukken en overtuiging vervuld met spotters. Die zowat schimpend smalen over zoete wijn. Nee, het staat er ook heel duidelijk. Dat er mensen die dat vervulde huis zien. Die die wind horen. En die die vlammen zien. En die die woorden horen spreken. Diep onder de indruk geraken. Zo diep dat hun ziel vernederd wordt. En dat ze als de woorden van Petrus luid en helder klinken. Dat ze gaan vragen. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Die komen op de knie. Die worden arm. Die worden vrome jood af en die worden feestganger af. Die komen op de knieën voor God en die zeggen, Heere, Hoe moet het nu met mij? Hoe kan ik nu zalig worden? Nu we het zojuist uit de mond van uw getuigen gehoord hebben, dat wij door onze zonde de nagels hebben geslagen in het dierbare lichaam van de Heere Jezus Christus. Dat we hem aan het vloekhout hebben gebracht. Er is in dat vervulde huis ook een roep. Hoort u het? Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Dat is de macht van het Pinksterwonder. Als het huis vervuld wordt door die machtige wind, dan moeten eikenbomen vallen. U hebt het misschien wel eens gezien of ervan gehoord. Je hebt van die winden, vooral in Amerika, van die stormwinden, die een spoor trekken over het land. Aan weerskanten staat alles overeind. Maar als die tornado over het land geraast is, op die plaats waar die tornado geweest is, is alles omver. Even oude eiken ontworteld, als luciferhoutjes weggeslingerd. Dat doet een gedreven wind. Kijk, en zo is het werk van de Pinkstergeest, die het huis gaat vervullen. Die gaat mensen die zichzelf altijd nog zo recht op de been konden houden, die zichzelf konden rechtvaardigen, die zo goed van zichzelf dachten, ontwortelen, omverwerpen. En dan roepen ze, o God, wees mij de zondaar genadig. Zijn er die plaatsen in uw leven? In uw leven. Ben u wel eens verslagen van hart? Wel eens arm geweest voor God? Jonge meisje, ouderen in de kerk. Wel eens in stilte tegen God gezegd, Heere, ik weet niet waar het met mij naartoe moet. Ik ben zo arm. Ik voel me zo verloren en ik voel me toch ook niet zo verloren, want ik kan het soms nog zo vinden in dit leven. Ik weet het niet, Heere, maar wil u in mijn leven werken? U weet het toch dat ik zo dor ben en zo dood ben? U weet toch dat ik mezelf niet kan bekeren? Zeg je dat wel eens? Spreek je wel eens tot God in alle eerbied en eenvoud over de nood van je leven en over de armoede van je onbekeerde hart? Gemeente, dat is nodig. Want hoe zouden we anders tot God kunnen gaan? Dan zoals de schrift zegt, belijdende onze ongerechtigheden. O, overdenk het. En ga straks eens naar huis. In stilte. En al is het dan maar met je verstand. Belijd tot die God van alle genade. Je duistere donkerte, je schuld, je zonde, je onmogelijkheden. Je diepe verlorenheid, je onwaardigheid. En vraag, o God, nu heb ik het woord gehoord en het werk van uw geest van verre gezien. Ik heb een vader gehad, hij leeft niet meer. Maar die juicht voor uw troon. Ik heb die en die gekend, die zo spreken mocht, van wie gij was voor een verloren mens. Ik heb die stormwind gezien in zijn leven en het licht van de vlammen gezien in zijn hart. Maar nou sta ik er buiten. Ik heb het vervulde huis gezien. Ik heb het woord gehoord. Ik heb de prediking ingedronken. Maar hoe moet het nu met mij? O gemeente, die zielenvraag. De vraag van Luther, hoe krijg ik een genade God? Hoe vind ik vrede voor mijn hart? Het is zo nodig dat we die voor het eerst en opnieuw leren kennen. Dat is de vraag waarmee de Pinkstergeest in dat huis begint. als ze onder de indruk van de majesteit van het woord komen, dan drijft die de vraag op hun lippen: wat moeten we doen? Hoe moet het nu met mij? Dat is een vreugdevolle vervulling. Nee, niet die spotticist, maar het verbroken hart en de verslagen geest, die eikenbomen die ontworteld zijn, die mensen die roepen om genade, die mensen die het niet meer weten, maar die toch met hun nood tot de knecht van God, tot Petrus komen. Daar is vreugde in de hemelen. Daar is vreugde bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als ze dat huis vervuld zien, en als ze bij en in dat vervulde huis mensen horen roepen vanuit de nood van hun leven, vanuit hun verloren bestaan: wat moeten we doen? En dan komt die geest. En dat is onze derde gedachte. Die komt onder geweldige tekenen. Hij wordt zichtbaar in het vuur en hoorbaar in de wind. Maar er staat in het slot van onze tekstwoorden: hij vervult ook het hart van hen allen. U begrijpt wat daarmee bedoeld wordt, dat zijn de discipelen. Want het gaat hier in het begin van dit hoofdstuk nog steeds niet over alle mensen die daar waren. Niet over alle nieuwsgierigen met de spotters en de verbrokenen van hart erbij, nee zeker niet. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat is de kerk. Dat zijn die groep mensen van discipelen en de getrouwen rondom hen heen, die 70 of die 120 of hoeveel het er ook geweest mogen zijn. Die werden vervuld met de Heilige Geest. Daar kwam de geest in woon. Daar daalde de geest in het hart. Daar hebt u onze derde gedachte. Vervulde hart. En straks is het zo dat diezelfde geest ook komt wonen en gaat dalen in de harten van die 3000. Niet nog direct. Moet u goed opletten. Maar straks aan het einde, als ze tot kennis van de waarheid gekomen zijn, als ze tot bekering gekomen zijn, als ze gedoopt zijn, dan daalt ook op hen de geest neer. Het vervullen met de Heilige Geest is dus iets heel aparts. Laten we proberen duidelijk te maken. Die discipelen die van de hemelvaartsdag af aan het wachten waren op de komst van de trooster, dat waren mensen die de Heere vreesden. Wat dacht u van Petrus en Johannes, om er maar twee te noemen? Dat waren mensen die het werk van de Heilige Geest kenden, die door de Heilige Geest iets geleerd hadden van wie ze waren, hun zonde en ellende, die door de Heilige Geest naar Christus gedreven waren en verbondenheid ontvangen hadden aan Christus, een band met die grote koning. Maar ook al waren ze door de geest geleid, ook al had die geest hen geleid uit de zonden en bij Christus gebracht, dat misten ze. De vervulling met de Heilige Geest. En wat is nu die vervulling met de Heilige Geest? Ach, weet u, dat is wanneer zondaars harten, want dat waren die discipelen ook, zondige mensen, zondaars harten leeggemaakt zijn, steeds meer leeggemaakt zijn, en dan vervuld worden met de genade van God. Zo vol, dat hun hart ervan overloopt, dat ze er niet meer van kunnen zwijgen, dat ze gaan spreken van de grote werken Gods. Vervulling met de Heilige Geest is dat je hart vervuld wordt met Gods liefde door Christus en door de Heilige Geest. Vervulling met de Heilige Geest is dat heel je hart vervuld wordt met zijn dierbare en kostbare liefde. Op het volbrachte en volkomen werk. Dat je vastheid hebt, dat je zekerheid hebt, dat de Heilige Geest er het zegel op zet. Deze is mijne. En dat je hart zegt, ik ben de zijne. Vervulling met de Heilige Geest, dat is iets van de hoogten van het geloof. Wat in die eerste Pinksterkerk vele malen gebeurde. Maar wat ook vandaag aan de dag. Als God door zijn geest afdaalt. En met de harten, de lege harten van zijn kinderen vervult. Nog bij ogenblikken ervaren wordt. Als het hart vervuld wordt met liefde. Als de geest het verzegelt en verzekert. Als alles zo goed ligt en zo ruim ligt. Als je spreken mag. Dan is er iets van wat de schrift noemt. De vervulling met de Heilige Geest. Kijk, en daar ziet ieder die genade kent naar uit. Daar zagen die discipelen naar uit. Ze hadden Christus leren kennen. Ze hadden vrede gevonden voor hun hart. Maar het was vaak zo weer weg. Het waren tobbende mensen, arme mensen. Maar wel uitziende mensen. En nu gaat God die lege harten van zijn uitziende, biddende kinderen met de volle maat van zijn liefde vervullen. Overstelpend, overstromend. En dan moeten ze spreken. En straks, als die zondige mensen die daar onder beslag van de waarheid kwamen op de Pinksterdag, als die mensen leeggemaakt zijn door de Heilige Geest, ontledigd worden, dan worden ook zij vervuld. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dan ga je spreken, dan ga je zingen, dan ga je roemen in God. Want de Heilige Geest is het die de liefde van God en de liefde van Christus uitstort in het hart. De Heilige Geest is het die het hart vervult met zoete vrede. De Heilige Geest is het die het aangevochten hart stilte geeft. De Heilige Geest is het die alle schatten van Christus, alle schatten van de Vader, al die schatkamers opent en de schatten uitdeelt en in lege zondaarsharten legt. Vergeving, vrede. Vernieuwing, betrekking op God, liefde tot God, verbroken hart, verslagen geest. De geest is het die lege harten met de schatten van God en Christus vervult, overstelpend volmaakt. Kijk, en als de discipelen zo op de morgen van de Pinksterdag vervuld worden door de Heilige Geest, als hun lege harten vol worden, overstelpend vol, als ze de liefde Gods aan hun hart ervaren en gevoelen dat God hun God is en Christus hun koning is, de gemeenschap mogen kennen, dan moeten ze zwijgen. Niet, dan kunnen ze niet meer zwijgen, dan moeten ze spreken. En dan stroomt de mond van de apostelen over. Maar weet u wat er dan wel gebeurt? Als die discipelen spreken, nee, dan spreken ze niet alleen maar van hele lieve zachte dingen. Wanneer je werkelijk spreekt vanuit de bediening van God, weet u wat daar een kenmerk van is? Van een dominee die spreekt, die preekt. Maar ook van een vader die vanuit de volheid van zijn hart is met zijn kinderen praat over de geestelijke dingen. Dan ben je eerlijk, recht. Petrus is eerlijk, recht. Hij aait die nieuwsgierige, wat getroffen mensen en verslagen harten niet over hun hoofd. Hij zegt niet, het valt allemaal wel mee. zoals vandaag zoveel mensen zand in de ogen gestrooid worden, omdat hun prediker niet eerlijk is en omdat ze zelf niet eerlijk zijn. Petrus is eerlijk, want de Geest maakt glashelder eerlijke mensen. Die zegt het aan dat ze de vloek over zich gehaald hebben, omdat ze Jezus de rechtvaardige hebben gekruisigd en gedood. Scherp ontdekkend, maar toch met een vervuld hart. Met een hart vervuld met liefde. Want de prediking die vanuit de liefde komt, is het scherpst ontdekkend. Ik hoop dat u het begrijpt. Scherp ontdekkend wordt de wonde blootgelegd. En gaan ze het roepen wat we net ook al aanstipten. Oh, wat moeten we toch doen, wat moeten we doen. Petrus blijft niet bij die afbrekende prediking. Hoort u het? Mensen die juist met de afbraak van al het uwe in aanraking ben gekomen. Arme mensen, ontledigde mensen. Hoort u het? Petrus gaat verslagen harten wijzen op de enige redding en op die enige naam. Petrus gaat vervuld met de Heilige Geest spreken van de naam Jezus. Die naam gaat hij spellen in zijn preek. Iedere letter. Jezus. Die naam gaat oplichten, glans krijgen. Hij is gekomen om zijn vijanden zalig te maken. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Hoort u het ook vandaag? U die in uw hart moet klagen, zou de Heere wel van me weten. Het is zo dor, het is zo dood. Ik sta bij God in de schuld. En de Heere is recht als hij nooit meer naar me om zou zien. Ik heb de dood de vloek verdiend. Hoort u het? Petrus spelt de naam Jezus. En die naam Jezus die in die prediking opengevouwd wordt, dat wordt tot een deur van hoop. Want het zal geschieden dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Om Jezus wil. Ja, maar zegt iemand, dat is het. Alleen die naam, alleen die borg, alleen die zaligmaker, die kan me redden. Maar dominee, hoe kan ik hem nou vinden? In mijn nacht, in het tobbende van mijn leven. U kunt hem niet vinden. Niet. U zult hem ook nooit vinden uit eigen kracht, uit uzelf. Zo voortobbend, nee. Weet u wie hem u doet vinden? Dat doet nu de Heilige Geest. Het is het liefste werk van de Heilige Geest. Om arme zondaren die voor zichzelf zeggen, ik heb niets dan zonde en schuld bij God, alles kwijt. Om die naar Christus te brengen. Dat doet de Heilige Geest zo verborgen door het woord. Trekt naar de voeten van Christus. Opdat ze alles verliest. En als een arme lege zondaar komen aan de voeten van het Lam en zeggen, Zoon van David, ontferm u mijner. En wat een zegen, gemeente. Dat die Heilige Geest het dan leert, dat die koning der kerk aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing wil schenken en hun zielen gadeslaat. Hoewel ze zichzelf veroordelen, hij veroordeelt ze niet en hij zegt het. Tegen vijanden die hem aan het kruis sloegen door hun zonde. Ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Eén ding nog. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. U moet er eens op letten dat als de tekenen van de komst van de Heilige Geest beschreven worden, dat er dan staat dat er kwam een geluid als van een geweldig gedreven wind. Dat geluid geschiedde haastelijk. De geest kwam met haast. Omdat die geest van God zondaren lief heeft. En zondaren wil brengen tot Christus. Dan haast de geest. En dat doet Gods geest nog. Ook al ziet u misschien geen licht. Al moet u uzelf veroordelen. Al bent u alles kwijt. Die geest haast om verlorenen op te zoeken. En hij haast om ze uit het donker op te halen. En hij haast om ze Gods gunst te doen aanschouwen. Hij haast om hun lege handen te vervullen. Hij haast om hun lege harten te vervullen. O, vergeet het niet. Al bent u alles kwijt. Al hebt u nergens recht op. God heeft zijn geest gegeven. En Gods geest wil en kan om Jezus wil. Alle leegte vervullen. De Heere haast. Ook al ziet u het niet. Om zijn lege, arme, zondige kinderen op te zoeken. Hij haast. Om die tobber die zich overal buiten stelt en zegt: ik ben niet meer waard uw zoon, uw kind genoemd te worden. Hij haast. Om ze leeg te maken. Om ze te vervullen. Opdat ze vol worden. Met goddelijke zaken. En goddelijke liefde. En opdat ze gaan spreken. Niet meer van zichzelf. Maar van de wondere werken Gods. Hun mond vloeit over. Van zijn eer. Dat is Pinksteren. Dan wordt hier al vervuld wat straks volkomen vervuld zal zijn. Daar zal het eeuwig Pinksteren zijn. Eeuwig spreken. Eeuwig zingen. Voor Gods kerk. Van gij hebt het gedaan. Amen. willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, gij hebt uw geest uitgestort op vlees, vijanden. En daar wilt u nog de vrucht van geven en dat wilt u ook bevestigen, ook in deze tijden. Heere, doorwaai ons leven met uw geest. Leer ons maar plat op de grond vallen. Dat we geen been meer overhouden om te staan. En dat we u leren toevallen en zeggen, o God, ik ben verloren. Maar wilt u, Heere, ook vanuit dat werk wat voltooid is, door die grote zaligmaker, vanuit hem tot onze harten spreken, opdat we op hem gaan zien en onze harten met zijn genade vervuld worden. Heere, vervul onze lege harten. Breek maar weg alles wat in ons hart woont aan wereld en zonde en ik. Maar vervul ons met uw werk en uw gunst. Heere, laat het woord wat we in alle gebrek hebben gepredikt vanmorgen, daartoe gezegend mogen worden. Verbind er de dierbare werkingen van uw geest aan. Omdat we als arme zondaar rijkdommen leren vinden bij u. En verkwikt worden door u. Heere, bewaar ons dat we bij de spotters zouden horen. Of zouden blijven horen. En met de spotters om zouden komen. O God, word ons te sterk. Wil verder deze dagen ons zegenen. Sterke Heere, onder de bediening van uw woord. En geef geestes bediening bij het luisteren. En wilt u deze dagen heerlijk maken. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 143, het 10e vers is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gaat heen in vrede en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.